Liefde, gemeente van Jezus Christus. Voor de tweede maal op deze paasdag mogen we elkaar in deze dienst hier, thuis of elders opnieuw begroeten. We heten iedereen van harte welkom in deze bijeenkomst waarin we God mogen loven, eren en prijzen. Juist ook in deze dag voor het volbrachte werk van zijn Zoon. Voorganger in deze dienst is dominee Breuren uit onze buurgemeente Kokkengen. Hij mocht in het verleden ook onze gemeente dienen. We wijzen u ook nog op de dienst van morgen tweede paasdag om 10:00 met als voorganger dominee Tekelenburg uit Monster. In deze dienst zijn er twee collecten. De eerste collecte is voor het kerkbeheer en de tweede collecte is voor Stichting De Haven. De zendingsbussen aan de uitgang zijn voor de laatste keer dit kwartaal bestemd voor het werk van de Stichting Evangelisatie Shofar. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zo de Heer hem wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 149, versen 2 en 5, waarin de oproep klinkt om ijverig met instrumenten en gezang de hoogste naam te verbreiden. God zal zo met lust zijn uitverkorenen en zachtmoedigen gadeslaan en ze zijn gunst betonen. En het laatste vers eindigt dan ook met lof, zij de Heer der Heren. Deze psalm is een oproep om mee te zingen in de rij van Godlovers. Godlovers, er is alle reden toe als we letten op zijn heilswerk en omzien naar ons die verloren waren. En dan kun je toch niet stil blijven. Ons loflied klinkt met vers 2 en 5 van Psalm 149 en we wensen elkaar hier en thuis of elders een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen, gemeente, uit de 31ste psalm, de versen 5 en 18. Ik zal in uw goedheid mij verblijden, want gij hebt mij aangezien en hulpen willen winnen. En vers 18, terugblikkend, ik heb te moedloos neergebogen en door de vrees gejaagd, weleer te ras, te snel geklaagd. Psalm 31, de versen 5 en 18. Deze zondagavond, de eerste paasdag, doen we belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof uit de catechismus uit zondag 15 en uit zondag 17 over het lijden en over de opstanding van Christus. We namen zingen van Psalm 42, het derde vers, de bekende woorden: O mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt gij mij ontrust? Psalm 42, vers 3. Doen we nu, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeente met de kerk van alle tijden, van alle plaatsen, met mond en hart geloofsbelijdenis uit zondag 15 en met zondag 17 al dus. Wat verstaat u onder het woordje geleden? Dat Jezus Christus aan lichaam en ziel, de hele tijd van zijn leven op aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, de toren van God tegen de zonde van het hele menselijk geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden, als met enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verlossen zou. En dat hij ons Gods genade, gerechtigheid, het eeuwige leven verwierf. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste, heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Of dat ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons had verworven, ons ook zou kunnen deelachtig maken. Ten tweede, worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde, is de opstanding van Christus voor ons een zeker pand, een zeker waarborg van onze zalige opstanding. Amen. Dat wij nu samen Gods aangezicht zoeken in onze gebeden. Heere, die in de hemelen zijt, opgestane levensvorst, zittend aan de rechterhand van uw Vader. Gij hebt ons weer als gemeente bijeengebracht in uw huis, of u laat met deze dienst verbonden zijn. Werd ons bijeengebracht. Bij één, bij u de ene, rondom u de levende. En omdat u leeft, omdat u bent opgestaan en opgewekt uit de doden, mag er van onze kant, Heere, verwachting zijn. Want ge zijt de levende die uw kerk nog steeds bewaart, versterkt, uitbreidt. Gij zijt de levende die uw schapen zoekt en die uw schapen ook precies weet te vinden. Want u weet precies waar uw schapen zijn en hoe ze eraan toe zijn. Hoe ze er van binnen aan toe zijn, innerlijk, geestelijk. Geeft u, Heere, dat we dat vanavond ook zo mogen merken. Dat u precies, als het ware, naast ons komt wandelen. Wetend dat we zitten, wetend dat we nodig hebben. En dat u dat zo precies weet, Heere, dat u uw woord naar ons toebrengt door de kracht van uw Heilige Geest. Want dat is het, Heere, wat we nodig hebben. Het is ook, Heere, waarvoor u bent opgestaan. Om als de levende uw woorden voor ons te verklaren, te openen. Om ons uw woorden te doen verstaan, Heere, als woorden die ons hart zoeken om het te veranderen. Van onbekeerd tot bekeerd. Van ongelovig tot gelovig. En dat telkens en telkens maar weer, Heere, de onbekeerlijkheid bestrijdend, het ongeloof verdrijvend. Maakt u ook vanavond, Heere, in uw woord onze gang en treden vast. Want alleen uw woord kan ons bewaren voor vertwijfelingen en voor twijfelmoedigheid. En trek ons daar weer doorheen, Heere, Als we daarin verkeer, als daarin terechtkwamen. Misschien in dingen die mensen zomaar heel moeilijk kunnen begrijpen. Waar ook ten diepste een mens ons niet doorheen kan halen of uit kan trekken. Misschien een combinatie van psychische factoren, van gebeurtenissen in ons leven, van geestelijke aanvechtingen. Heere, u weet het. En trek ons mee, Heere. Trek er ons doorheen, zoals niemand anders dat kan dan alleen u. En maakt u ons even net zoals bij de Emmausgangers. Dat gaandeweg het lezen en het ontvangen van uw woord, ons hart in ons brandend wordt, brandend van verlangen, brandend van liefde, van wederliefde, brandend van begeerte, om u te kennen en om u meer te leren kennen. En dat wij zo, Heere, in deze dienst mogen zijn, in het vertrouwen, Heer, dat u doet wat u beloofd hebt, en dat u daar altijd mee door zult gaan. En wilt u geven dat als wij u niet zouden kennen, niet bij uw schapen horen, dat het ons zo aantrekt, dat we tot u vluchten, dat we tot u komen, dat we niet meer op onszelf willen blijven staan, leven en sterven, maar dat wij hem zoeken, de enige goede herder die zijn leven stelde voor zijn schapen. En dat dat ons een onmisbaar iets wordt, Heere. Wilt u zo heilzaam met ons wandelen vanavond, wil ook heilzaam met uw gemeente wandelen, met de kerkenraad wandelen, met de consulent en pastoraal medewerker. Wilt u met hen opwandelen, ook bijzonder in de vacaturetijd van uw gemeente. Met hen mee wandelen in het beroepingswerk. Uw wegwijzing geven. En uw weg bekendmaken. En wilt u dat zo geven, Heere, dat als er een dienaar van uw woord weer mag komen en aan deze gemeente verbonden zou mogen worden, dat het als een gebedsverhoring is. Dat een nieuwe dienaar op het gebed van uw gemeente begeerd en ontvangen zal worden. En wilt u zo de weg leiden, Heere. En geef maar één verlangen ook bij de doelers van de kerkraad. Om uw weg te gaan. Dat hoeft niet altijd de snelste en de kortste weg te zijn. Maar uw weg, Heere. De weg waarop u met ons bent. Waarop we in uw gunst mogen gaan. Zegent u de broeders daartoe. Geef ook wegen tot vervulling van de ambtelijke vacatures die er zijn voor het ambt van ouderling. Wilt u zelf mannen geven met een brandend hart, die u zelf toebereidt om uw ambt te mogen dienen. En laat zo alle werk in uw gemeente, ook in en rond de eredienst, ook vanavond, maar ook alle werken in uw gemeente, alle die daar leiding aan geven of verantwoordelijkheid en dragen, wilt u dat zegenen, Heere, dat door al dat werk heen de kracht van uw opstanding zich baan mag breken in harten, in levens, in gezinslevens, in uw gemeente en daarbuiten. Heere, dat bidden we ook voor uw kerk in Nederland, hier in deze streken van de Ronde Venen. Maar ook in heel ons land en ons volk en wereldwijd. Toon, Heere Jezus Christus, dat u alle macht hebt. Dat bidden we ook in bijzonder voor uw volk Israël. Dat het Heer ook door deze tijd heen wilt roepen naar u. En dat hun ogen geopend worden. Dat een gekruisigde Jezus, dat juist Hij de beloofde knecht des Heeren, de Messias is. Heer, wat in onze dagen mogen gebeuren, wij het mogen meemaken. Het zal tot zegen zijn ook voor de Palestijnse volkeren rondom en voor al de volkeren. Toon uw macht, o opgestane Christus, op de zendingsvelden, die er ook in Nederland zoveel zijn. En toon uw macht in uw verdrukte en vervolgde kerk. Dat zij mag staande blijven als een bewijs dat Christus opgestaan is. En dat niets zijn macht verbreken kan. Geen geweld, geen gevangenschap, geen bedreiging of wat dan ook. Laat het oplichten, Heere. In de vervolging van uw kerk. Uw macht. Uw trouw. En dat het niet waard is u te kennen, u te dienen. Dat het zelfs het leven en de dood waard is, Heere. En geef dit dan ook ons leven mag doortrekken. Van ons zou waarschijnlijk dat niet gevraagd worden. Voorlopig niet in elk geval lijkt het. Maar wat het dan wel vraagt, Heere, wat vaak van zo mindere orde is dan vrijheid en leven, geef dat ons er niet te veel zal zijn. Maar trek ons met de opstandingskracht van uw Zoon daar doorheen, Heere. Zegent u ons. Open zelf voor ons de schriften, zodat we ze verstaan mogen. Zicht op uw werk ontvangen. En zicht op de weg die u met uw schapen gaat. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij openen de Bijbelgemeente in het Lucas-evangelie en u zult het wel begrepen hebben in Lucas 24, de verzen 13 tot en met 35. Dat vormt één geheel, de geschiedenis van de Emmersgangers vaak genoemd. Dus wij lezen Lucas 24 vanaf vers 13. Het woord van de Heere komt daar al dus tot ons. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadia van Jeruzalem verwijderd was, waarvan de naam Emmaus was. En ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl ze met elkaar spraken, van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. Hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die wel lopend met elkaar voert en waarom ziet er zo bedroefd uit? En de een die de naam Cleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem? Dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tot hen, welke dan? En zei tegen hem dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die ze zou verlossen. Maar al met al is vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. En ook hebben sommige vrouwen uit ons midden die vroeg in de morgen bij het graf geweest en ons versteld doen staan. En toen ze zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En sommigen van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. En hij zei tegen hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben, moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes al de profeten leggen uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen, en het deed alsof hij verder zou gaan. En ze drongen bij hem aan, en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde, toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. Toen het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend. En ze herkenden hem. Maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons? Die onderweg tot ons sprak en voor onze schriften opende. Op datzelfde moment stonden ze op en keerden terug naar Jeruzalem. En vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden, de Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was. En hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Tot zover de schriftlezing. De tekstverzen zijn de versen 25 en 26. En hij en Jezus zei tegen hen, o onverstandigen en tragen van hart. dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben, moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan. Uiteraard letten we op de opgestane Christus. Ten eerste op zijn woord, ten tweede op zijn werk en ten derde op zijn weg. De opgestane Christus, zijn woord, zijn werk en zijn weg. Lucas 24, de versen 25 en 26. En wij doen dat nadat wij gezongen hebben, ter inleiding van de preek uit Psalm 77. Die zal toch ook de gemoedsgestelte van de Emmausgangers wat bezingen en weergeven in vers 4 en 5. Ik dacht hoe God met vreugd voor deze op mijn snaren had geprezen. Ik overlegde in een diepe smart, s'nacht met een mistroostig hart. Zou de Heere zijn gunstgenoten, dacht ik dan, altoos verstoten en niet goedgunstig zijn voortaan. We zingen dus Psalm 77, de versen 4 en 5. De tekst is Lucas 24, de versen 25 en 26. En hij zei ten al onverstandigen en tragen van hart, om te geloven, al wat de profeten gesproken hebben, moest de Christus dit niet lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan. Jezus de opgestane, zijn woord, zijn werk en zijn weg. Gemeente, dat moet na de Tweede Wereldoorlog wel eens voorgekomen zijn. Dat niet bekend was of iemand nog in leven was. Een vrouw, een gezin vroeg zich af. Leeft onze man, leeft onze vader nog? Hij is op transport gezet naar Duitsland. We hebben nooit meer iets van hem gehoord. Maar ja, leeft hij nog? Of is hij omgekomen? Dat was soms ook het geval, dat hij niet terugkwam, dat hij omgekomen was. Was ook voorgekomen dat zo iemand dan toch in leven was gebleven in transport- en concentratiekamp. En na de oorlog weer terugkwam naar Nederland. Naar de plaats waar hij woonde. Naar het huis waar hij destijds bij zijn vrouw en kinderen vandaan gehaald was. En hij belde aan. Ik ben het. Ik leef. Ik heb de verschrikkingen van het kamp doorstaan. Ik ben jullie man. Ik ben jullie vader. Nou, oké, iets indenken. Ja, wat een weerzin dat voor zulke huwelijke gezinnen geweest moet zijn. Je zou eigenlijk te kunnen denken. Maar waarom deed Jezus dat nou ook niet zo? Bijvoorbeeld bij die Emmausgangers. Die Emmausgangers die denken dat Jezus gestorven is en is gebleven. Wel bericht hebben gehoord van vrouwen en engelen die hebben gezegd dat hij leeft, maar ze zijn er ook wel toch heel, heel onzeker over. Waarom zegt Jezus dan niet, als die naast die Emmausgangers kloppen, zie, hier ben ik. Ik leef. Ik heb de dood doorstaan, ik ben eruit gekomen. Beste Emmausgangers, ik ben het die naast jullie loopt. Maar zo gaat het niet, hè? Sterker nog, zo mocht het ook niet gaan. In vers 16 staat zelfs, als Jezus dan net naar die Emmausgangers komt lopen, hun ogen werden gehouden. Dat vind ik ook niet, ja, omdat ze zoveel tranen in hun ogen hadden, of omdat ze een beetje dobachtig waren. Nee, ze mochten hem niet, nog niet herkennen. Hun ogen werden dichtgehouden, door, ten diepste door God zelf. Dan kun je denken, waarom? Anders zou ze toch in één keer direct verblijd zijn geweest. Waarom is Jezus zo met die Emmausgangers omgegaan? Nou, hierom. Dat blijkt wel uit wat er gebeurt dan daarna. Ze moeten eerst onderwijs krijgen. Het gaat om, ten eerste, zijn woord. Dat was van het Oude Testament. Die 800 bladzijden van de hele Bijbel. Ruim 1100 bladzijden. Ze moesten eerst zijn woord leren verstaan. En vanuit zijn woord een goed zicht op hem krijgen. Van hun verkeerde voorstellingen van de heiland worden genezen. Zodat ze een goed zicht op hem zouden krijgen. Want als dat niet zo is, als we niet in zijn woord onderwezen zijn, zodat we een juist zicht op de Jezus hebben, dan kan het grote gevolg hebben, dat blijkt wel, dat blijkt heel uit de Emmausgangers. Ze waren verward, ze waren gedesillusioneerd, verbijsterd over wat allemaal gebeurd was, hoe het gegaan was. Ze waren eigenlijk hopeloos en teleurgesteld. Een wereld was ingestort. Het was gegaan zoals ze dat geen moment hadden gedacht van tevoren. Hè? Dat zeggen ze ook. Hè? En wij hadden gehoopt dat die Jezus van Nazareth Israël verlossen zou, vers 21. Verlossen zou van de Romeinen misschien, kun je denken. Oh, misschien ook wel, maar het kan ook best wel wat dieper geweest zijn. Hè? Dat hij hen zou verlossen, dat Davids koningshuis weer aan de macht zou komen. Dat de vervallen hut van David zou worden opgericht. En dat er ene Davids huizen rechtvaardige, wijze, zachtmoedige koning zou regeren. die het volk weer zou terugbrengen tot de dienst van de Heere, en onder deze koning zou zijn dan dienen in zijn heilige tempel? Alleen, ja, ze hadden er zo hun eigen gedachten over gehad, hoe dat dan gaan zou. En dat waren gedachten, en dan kom ik hopelijk straks nog terug op het derde punt, die ook zo hebben, ja, dat zou in een rechte lijn omhoog gaan. Een koning die zou regeren, de tempel oprichten, de hut van David, het volk, zou God weer dienen. Ja, wat ze nooit verwachten was gebeurd. Jezus was gestorven. Overpriesters, schriftgeleerden, zijn er in Joodse raad, hadden uit de weg weten te ruimen. En hun wereld was ingestort. Nou, he, dan op Psalm 77. En ja, wie weet, wie zal het zeggen, dat iemand is die dat toch ook wel herkent. Zou God zijn genade vergeten? Zouden zijn beloften missen, hun vervulling missen? God, waar bent u? Waarom greep u niet in? Waarom lijkt u zo onnoemelijk ver weg te zijn? Wat heb je daar nodig? Ja, troost, hulp. Ja, ja. Onderwijs, zeggen we vanavond. Onderwijs. Wij moeten weten, leren, ja, wie Jezus nou eigenlijk is. En daarvoor hebben we de Bijbel gekregen. He, al die ruim 1100 bladzijden. Want daar spreekt Jezus, en we gaan er dan op aan, he, in vers 25. Onverstandige tragen van hart, dat jullie niet hebben geloofd. En de nadruk ligt dan op het woordje al. Al wat de profeten, wat hadden wel dingen van de profeten geloofd. Van die vervaalde hut van David. En van een koning uit het huis van David. Ze hadden wel door profeten geloofd. Maar ze hadden niet alles geloofd. Wat de profeten hadden gesproken. Ze hadden zo, ja, zo selectief. Zo hapsnap. Wat dingen uit de Bijbel gehaald. He, die ze dan al zagen gebeuren, een rechte lijn omhoog. Is dat geen gevaar? Dat je zo'n beetje selectief Bijbel leest? Selectief preken luistert? Ik haal er maar aan wat me uitspreekt, dominee. En de rest, nou ja, die laat ik dan maar liggen. Nou, dat zijn natuurlijk meestal de dingen, ja, die je troost geven. Ja, die een beetje bevestigen in wat je zelf ook vindt en wat je zelf ook al dacht. En ja, dan krijg je andere stukken van de Bijbel, zo'n profeet als Jeremia bijvoorbeeld. Wel eens helemaal doorgelezen? Misschien wel niet. Zo'n brief als de Romeinenbrief, wel eens helemaal doorgespit? Ja. Misschien wel niet. De rest die laat een beetje liggen. Alsof je van een legpuzzel van 1000 stukjes 200 stukjes uit hebt gelegd, 200 bladzijden hebt gelezen. Ja, maar dan kun je niet zien wat erop staat. Of je kracht gaat heel verkeerd raden wat die puzzel vol moet stellen. Daar spreekt Jezus ons op aan. Onverstandigen en tragen van hart om te geloven alles. Al wat de profeten gesproken hebben. Die woorden onverstandig en tragen, die deden mij een beetje denken aan eten toen ik dat zo las. En wat die woorden betekenen. Als je een bepaalde middag al heel veel gesnoept hebt en heel veel chips op hebt en andere dingen meer. En dan krijg je s'avonds nog enorm veel voorgeschoteld van je moeder. Een mix van echte spruitjes, bietjes, aardappels, rijst, vlees. Nou, wat doe je dan als je heel de middag al gesnoept hebt? Je haalt er nog een paar dingen uit. Een paar dingen die je lekker vindt. En de rest die laat je liggen en de rest die laat je staan als kan. Traag. Je hebt geen honger, je hebt geen trek meer. Laat een zwerver voorbij dezelfde tafel lopen. Of een hongerige man uit Afrika. Nou, die begint van voren aan te eten. En die weet van gaan ophouden. En die werkt alles naar binnen toe. Nou, als ik de Bijbel lees, als ik zo'n preek hoor, maak er soms een soort buffet van. Wat me aanstaat, dat pik ik eruit. Dat neem ik mee. En dan hebben we die stukjes, die laat maar liggen. Dan krijgen we een heel vervormd godsbeeld. Een heel vervormd Jezusbeeld. Dan staan we bloot voor allerlei vormen van misleiding en dwaling en verwarring en desillusie en onbegrip. Onverstandig en traag, weinig trek van hart om al wat de profeten gesproken hebben tot ons te nemen. Of heb u honger naar het woord? Naar alles wat de profeten hebben gesproken. Elke bladzijde. De evangelie en de brieven. De psalmen, maar ook de profeten. Bekende en geliefde stukjes. Onbekende en wat wij dan moeilijke stukjes noemen. Over onderwerpen die ik soms helemaal niet zo belangrijk vind. Of waar ik zelf heel anders over stukjes die ik eigenlijk veel te bedreigend en te ernstig vind. Toch lezen. Of vind je zelf veel te ruim en te makkelijk klinken. Toch lezen. He? Trek in het woord. Honger naar alles wat de profeten ons gesproken hebben. Zo smekend om zijn geest de Bijbel openen en van de voeten van doorlezen. Zo verlangend naar de kerk gaan en het woord en de preken van A tot Z proberen in te drinken. Ook de stukjes die ik er een beetje bitter vind. En niet zo smaken vind. En die helemaal niet zo bij me passen. En wat is dat, dat zit. Dat moet je daar nou een punt van maken. Honger. Naar alles. Wat de profeten gesproken hebben. Gemeente, kijk. Dat geeft in het geloofsleven. Een vaste gang. Een stabiel geestelijk leven. Niet zo gauw het veld geslagen. Niet zo gauw gedesillusioneerd en verbijsterd over hoop. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Een vaste gang. Een stabiel geloofsleven. Dat geeft God doorgaans aan mensen die al wat de profeten gesproken hebben, tot zich hebben genomen. Nou, daarom opent de Heer Jezus voor die Emmausgangers de schriften, zijn woord. Hij geeft ze onderwijs, en dan vooral onderwijs het van hierover, ja wat de schriften over hem zeggen, over zijn werk zeggen, tweede punt van de preek, wat de schriften zeggen over zijn werk. Zeg van 27, hij legde eruit in alle schriften wat op hem betrekking had. Nou, dan ben je zomaar niet klaar met het Oude Testament. Hè? Wat heeft dan betrekking op de Heer Jezus het Oude Testament? Nou, misschien denk je het eerste, dat zijn ook vaak de tekstverwijzingen die eronder staan in uw Bijbeltje. Aan wat losse teksten, die je vaak met kerst, met kerstvieringen uit je hoofd op hoort zeggen. Hè? Geef die vers 15. Jesaja 7, vers 14, 9, vers 1. Micha 5, vers 1. Bethlehem Ephrata. He? Nou, inderdaad. He? Al die losse teksten, die profeten, die spreken van hem. Maar er is veel meer van het Oude Testament. Er zijn ook voorbeelden in het Oude Testament. Jozef, Mozes, Jozua, David, Salomo. Of in de psalmen, de rechtvaardige in de psalmen. En wat zie je dan steeds? Bij de rechtvaardigen en bijvoorbeeld bij Jozef, bij David. Het gaat altijd eerst om zo te zeggen naar beneden toe. Jozef in de put, in de gevangenis. David wel gezalfd, maar wordt vervolgd, verjaagd, met de dood bedreigd. Het gaat altijd eerst de diepte in. Dan heb je de ambten van het Oude Testament, de profeten, de priesters, de koningen. Voorbeelden van de grote profeten, de enige priester en de eeuwige koning. Dan heb je natuurlijk heel de tabernakel en de offerdienst. Waar Hebreeën licht op laat vallen. heenwijzend naar Jezus. Heel het Oude Testament, en niet maar één of twee teksten, het Oude Testament staat bol van Hem. En wat zie je dan inderdaad? Door heel het Oude Testament heen, de Messias die komen zou, die zou lijden. Dat moest, zegt vers 26. Ja, omdat in de Bijbel stond ten eerste. En wat in de Schriften staat, dat moet en dat zal vervuld worden. En Jezus is gekomen om de Schriften te vervullen die van Hem getuigen. Dus de Christus die moest lijden, omdat heel het Oude Testament spreekt van een lijdende Messias, met wie het de diepte ingaat, die verstoten wordt, die veracht wordt door zijn eigen volksgenoten. Alzo moest de Christus lijden. En zo in zijn heerlijkheid in gaan onderwijzen. Kijk, Jezus had al heerlijkheid. Voor kerst had hij heerlijkheid bij zijn Vader in de hemel. Toen was het meer Gods heerlijkheid. Maar hij moest nou lijden om zijn heerlijkheid in te gaan. De heerlijkheid door de Vader hem gegeven, om aan zijn rechterhand te zitten, om in glorie en eeuwige heerlijkheid te delen, maar vooral is het zijn heerlijkheid, omdat u nou uit mag delen. Van die heerlijkheid van het eeuwig leven onder gunst van de Vader, mag hij nou ook uitdelen. Eeuwig leven, vrede met God, verheerlijk leven. Hij mag het vanuit dat hemels magazijn, om zo te zeggen, uitdelen. En daarvoor moest hij naar de wil van God lijden. Maar dat magazijn van heerlijkheid, dat zit op slot. Deur in het slot. En de sleutel, ja, die ligt op de bodem van de hel, om het maar gelijk te zeggen. Wij hebben de deur van de heerlijkheid in slot gegooid. En de sleutel in handen van de duivel gelegd. En daarom zit het magazijn van de hemelse heerlijkheid, dat zit voor ons op slot, daar kan geen sterveling inkomen. Maar nou had God bepaald, nou heeft God gewild, mijn zoon die zal die sleutel weer terugwinnen. Die zal met de duivel strijden, de verzoekingen doorstaan, de wet vervullen, de straf en de vloek op de zonde dragen en buitengesloten worden. En zo zal hij de Satan die sleutel uit handen mogen nemen. En nou mag Christus zijn heerlijkheid binnengaan met de sleutel van zijn volbrachte werk op Goede Vrijdag. Gaat hij zijn heerlijkheid binnen om die aan anderen uit te delen. Dat moest van God, die genadig had bepaald, mijn zoon zal strijden met de duivel die zal lijden. En zo zal hij de sleutel weer herkrijgen. Want gemeente, die deur van de heerlijkheid, die krijgen wij niet open. Daar past geen enkele sleutel van mijn makelij op. De sleutel van mijn ijverig bezig zijn met de dingen, die past niet in dat hemelslot. De sleutel van mijn godsdienstigheid of van mijn ernst, die breekt af als ik het hemelslot ermee open wil doen. De sleutel dat ik het zo graag wil, dat ik er zoveel om bid en dat ik er toch zoveel om vraag. Ja. Zelfs die sleutel breekt stuk. Want ik vraag niet altijd even zuiver en even verlangend en even vurig. Echt niet. De sleutel van mijn manier van leven, of ik daar nou tevreden mee ben of niet, maar zo van mijn manier van leven, die breekt ook stuk. Ik krijg die deur van de heerlijkheid nooit en ten nimmer open. Maar in de bediening van het woord krijg ik om Christus wil de sleutel van zijn volbrachte werk aangereikt. Krijg ik de sleutel van zijn volbrachte werk aangereikt. Opdat de hemelpoort, opdat de deur van heerlijkheid voor mij geopend zou worden en open zou gaan tot in eeuwigheid. Nou, daarom moest de Christus lijden. Dat was de wil van zijn Vader, dat hij dat voor zondaren verdienen zou. En is ook een derde moeten, hè? Jezus moest lijden, het stond in de schriften, het was de genadige wil van de Vader. Waarom moest het nog meer, zie je dan? Nou, het moest om mij. Het moest om mijn schuld. Mijn schuld en mijn zonde, Heere Jezus, hebben het u noodzakelijk gemaakt dat u moest lijden voor uw heerlijkheid in zou kunnen gaan. Heere Jezus, daar ben ik medeplichtig, daar ben ik medeschuldig aan. Mijn zonde, jij kan kijken naar die overpriesters, naar die schriftgeleerden, noem maar op. Maar Heere, ik ben medeschuldig, ik ben medeplichtig. Heere, had ik niet gezondigd, had u dat allemaal niet hoeven doen. Dat u leed en stierf en neerdaalde in de Godverlatenheid, Heere Jezus, het is door mij. Daarom moest het ook. En zegt u nou ook wat de emmersganger zei: was ons hart niet brandende in ons toen zo de schriften open gingen, brandend van verlangen, brandend van liefde en van wederliefde. Herkent u het? Brandend. Als ik zo horen mag van Gods Zoon om mijnentwil geleden, gestreden, gekruisigd en gedood. En dat moest die emmersgangers weten. Dat moeten wij weten. Want kijk, gemeente, op zich, dat Jezus vlak naast die emmersgangers komt lopen, daar worden ze op zich niet door gered. Je kan het zien ook verder in de evangeliën. Ja, wat zijn er de mensen geweest in de evangelietijd? Ja, die Jezus gezien hebben. Bij wie Jezus vlakbij geweest is. En nou, daar kunnen wij wel eens denken. Hè, kunnen we misschien wel eens denken voor jezelf. Van, hè, als ik dat maar toen geleefd had. En ik had gezien dat hij iemand beter maakte. En ik had hem zien, had hem zien wandelen en ik had hem zelf horen praten. En wie weet, misschien, ik had hem wel eventjes aan kunnen, ik had hem een hand kunnen geven. Dan zou ik wel geloven. Nou, niets blijkt minder waar in de evangelie. Zoveel mensen hebben hem gezien, bij zoveel mensen is hij vlakbij geweest. Maar het merendeel, zei de evenrede, is hard, dit hoef ik niet te horen. En het merendeel van al die mensen, noem het op een paar discipelen na. Ja, die hebben hem veracht, verstoten en verworpen. Al zou Jezus naast me zitten in de kerkbank. Al zou hij naast me zitten op mijn sterfbed. Dan zou ik nog verloren kunnen gaan. Als ik niet het zicht heb op zijn werk waar hij voor gekomen is. Kijk, als ik ziek ben en de dokter die geeft me een heel potje medicijnen die verschrikkelijk goed helpen tegen die ziekte. Maar ik denk dat er allemaal goudkorrels zijn, een beetje gelige medicijnen. Ik denk dat er allemaal goudkorreltjes in zitten. Ja, dan neem ik ze niet in natuurlijk, ik ga geen goud in nemen. Hooguit laat ik iemand anders mee naar een goudwisselkantoor gaan. Dan denk ik, nou daar kan ik rijk mee worden. Goudkorrels inwisselen en dan heb ik een bak met geld in huis. Jezus kan vlak bij me zijn. Hij zou naast me kunnen zitten aan mijn sterfbed. Maar als ik niet zie dat hij het medicijn is voor mijn schuld en mijn vloek en mijn zonden en mijn zondige aard, dan ga ik verloren met Jezus aan mijn sterfbed. Maar dan kan ik van alles aan hem vragen. Om langer te leven. Om fijnere contacten. Om meer levensgeluk. Noem maar op. Maar ik ga er voor eeuwig mee verloren. Als ik blind ben. Voor zijn werk. En voor wie hij eigenlijk is. Daarom moet ik nooit een grond maken. Van bepaalde ervaringen. Of al zou je een engel hebben gezien, moet je nooit denken, nou, ik heb engel gezien, dus nou zit het wel goed met me. Ik heb ervaren zoiets bijzonders ergens, nou zit het wel goed met me. Nee, moet je nooit de grond van maken, nooit de grond van maken. Als Jezus bij me langskomt, en hij komt bij me langs in het woord, hij komt bij me langs in de prediking, dan gaat het maar om één ding. Of ik hem aanroep om zijn werk. Genees me van mijn schuld, van mijn vloek. Genees me toch van mijn zondigheid en van mijn zondige aard. Dan word ik zalig. Dan word ik zalig. Had ik hem nooit in levende lijven gezien, dan word ik zalig. Als ik hem nodig heb, om zijn werk, wat hij op aarde is komen doen. Daarom moest hij lijden. Daarom moest hij sterven. En al zo in zijn heerlijkheid, daar ligt het net veel over zijn weg. En dan bedoel ik nou mee de weg die de Jezus zelf gegaan is. Maar ook de weg die de Jezus al zijn volgelingen, al zijn geloven laat gaan. En die weg, om nou maar één keer te zeggen, dat is de weg van de letter V, de V van verlossing. Nou, hoe schrijf je de letter V in blokletters? Eerst omlaag, dan omhoog, hè? Dat is de letter V. Die heeft zo'n vorm. Nou, die weg is Jezus zelf gegaan. Eerst omlaag, ja, onuitsprekelijk laag. He, tot in de diepten van de Godverlatenheid toe, maar toch eerst omlaag. En toen verhoogd, door lijden tot heerlijkheid. Maar zou dat ook niet de weg zijn die Jezus gaat met al zijn volgelingen en met allen die waarlijk in hem geloven? En dat kan zo tegen mijn verwachting in zijn, hè? Dat je dacht toen je God ging zoeken, nou, dan zal je toch laten merken dat ik de goede kant op ga. En toen je God gevonden had, toen dacht je, nou mag ik vast veel voor hem gaan doen in zijn koninkrijk. Ik zou heel veel voor hem willen doen. En toen je samen trouwde voor Gods aangezicht, toen dacht je, wij willen samen veel betekenen voor anderen in Gods koninkrijk. En het kan zijn waar je nooit gedacht had dat gebeurde. Je gezondheid krijgt zo'n knak, psychisch of lichamelijke vermoeidheid, ja, waarbij je niks meer aan kunt en niks kan doen voor je gevoel. Je huwelijk loopt helemaal vast en dreigt op de klippen te lopen, het loopt op de klippen. Je wordt zo depressief van binnen en je schuldgevoel, dat gaat zo met je aan de haal, dat je overal aan gaat twijfelen. Je wereld stort in. En eigenlijk nog erger, dan zou je toch verwachten, als wat zo met je gaat en je wereld stort in voor je gevoel, dat Jezus dan toch wel zal ingrijpen, iets van zich laten merken. Dat hadden die emmers gaan zijn ook wel verwacht, hè? Toen die vrouwen waren gekomen, en die hadden een engel zien die zeggen dat hij leeft, dan zeggen ze, toen zijn sommigen van ons ook naar het graf geweest. En ze hebben dat gezien, dat het graf leeg was. Maar hem zagen ze niet. Dat was toch voor Jezus het moment geweest. Om zich ook aan die discipelen te laten zien. En ze er één keer eruit te helpen uit een twijfel. Maar hem zagen ze niet. Dat kan. He? Juist stond er zo in je leven omspande voor je gevoel. Toen het zo door de diepte heen ging. Toen liet hij niks van zich merken. Toen leek de hemel helemaal dicht te blijven. En God liet niks van zich merken. Terwijl hij dacht, toen, nu is toch juist het moment voor God. Om iets van zich te laten merken. Nou ik het zo moeilijk heb. Kijk, Gods weg. Zijn weg, die gaat niet altijd in een rechte lijn omhoog. Hij maakt nogal eens de V-beweging. Eerst naar beneden en dan omhoog. En wij denken het zo graag zo makkelijk anders. Hè? Als je denkt, hè, nou dien ik God en ik wil leven naar zijn wil. Dan zal God me toch wel laten merken dat hij dat fijn vindt en dat hij dat goed vindt. Dat hij het heerlijk vindt dat ik hem dien. Maar God geeft zijn narigheid en alles breekt bij de handen af. En dan denk je, als ik nou God ga zoeken, hè. Ik kan er nou niet meer los van komen, eerder wel in mijn leven, maar het raakt me nou en het houdt me bezig en het bezet me en ik wil hem zo graag kennen. Ja, en. God doet net of het hem niet interesseert, of hij het niet ziet, niet merkt, niet hoort. Hij zet me in de wacht. Hey, ik wil groeien in mijn geloof. Ik wil dichter bij hem komen. Meer vreugde, meer blijdschap in hem leren kennen. En God laat me juist alleen maar meer zonde in mezelf zien. Ik wil mezelf alleen maar meer en meer tegen. He? Wij denken zo graag in een rechte lijn en zo makkelijk. Maar zijn weg is nogal eens de letter V. Eerst omlaag. Dan omhoog, dat moet ook. Dan ga ik wel goed wat je moet ervoor, hè. Dat wij door veel verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk van God. Ook dat moet. Ja, kijk, als Jezus door lijden tot heerlijkheid ging, wat moeten dan zijn onderdanen verwachten? Zouden dan zijn onderdanen zeggen, huppatee. De heerlijkheid ingaan. Een knecht is toch niet meer dan zijn meester. Lijden, heerlijkheid. Het moet door lijden tot heerlijkheid. Omdat God door lijden heen van zijn kinderen zijn genade zo groot kan maken. En kan laten oplichten. Zo kan laten zien wat hij waard is. En wat zijn genade vermag. En daar leef ik toch voor. Ik leef schoven toch niet voor mijn gemak. Dat ik het wel een beetje beter krijg, dat mensen het niet geloven. Nee, ik leef er toch voor. Dat door mijn leven heen, God en zijn genade, voor de verheerlijkt en in het oog mogen springen. Dat moet. Lijden, heerlijkheid, want ik heb louter, heeft ook met die zonde van mij te maken. Hè? Ik moet gezuiverd worden, ik moet gelouterd worden. En daar gebruikt God zo menigmaal verdrukkingen voor. Om het te leren, de aarde wat meer los te kunnen laten. Om het te doen doorzien hoe ijdel alles hier in dit leven is. Om mijn afhankelijkheid te leren. En me van mijn zelfredzame gedachten af te brengen. En die neer te werpen. Om uit te zien naar de heerlijkheid die wacht. om er de zonden uit te zuiveren. Daarom moet het zo. Door lijden tot heerlijkheid. Geef dat wat licht over uw pad. God vergist zich niet als hij de lijn naar beneden af laat buigen. Dat is geen teken dat God je vergeet of dat God je zat is, om zo te zeggen. Zijn weg door lijden tot heerlijkheid. En dan kun je wel eens denken, als het naar beneden gaat, kun je wel eens denken, nou, het lijkt wel een vrije val zonder bodem. Er komt geen eind aan, het gaat allemaal dieper. Nee. Maar God laat niet varen wat zijn hand begon. Als God niet ingrijpt, ja, dan dat leer ik dan. Als u niet ingrijpt, heren, dan is het einde oefening en einde geloof, en dan spoelt en dan smelt alles weg. God is getrouw. Hij laat niet varen wat zijn hand begon. En omdat hij getrouw is, zal mijn geloof het houden en het volhouden. Want hij laat niet los wat zijn hand begon, door lijden tot heerlijkheid. Eerst het kruis, dan de kroon. Eerst de strijd, dan door. Maar één ding is zeker. Dat het lijden van deze tegenwoordige wereld niet op zal wegen tegen de heerlijkheid die dan wacht. En dat de overwinning die is weggelegd, de strijd meer en meer dan waard zal zijn. En dat de kroon die wacht, straks het kruis zal doen vergeten. De heerlijkheid zal het eindeloos en duizendvoudig overtreffen. Nou, en toen gebeurde het, hè? Toen de Heer Jezus zo zijn woord geopend had, toen hij zo zijn werk en weg vanuit de schriften had duidelijk gemaakt, dan wees vers 31, en hun ogen werden geopend. En toen herkenden ze hem. Hij is het zelf. Dit is hem zelf. De Heer Jezus Christus. Toen pas. Toen hadden ze er ook echt wat aan. Toen pas mochten ze hem zien. En ja, toen. Ik weet niet hoe u straks de kerk uitgaat. Toen zijn ze gelijk teruggelopen naar Jeruzalem. Hè? Dat was een 11, 12 kilometer. Dan heb je heel wat lopenstijd. Kun je heel wat dingen verhandelen onderweg. Hè? Nou ja, 11, 12 kilometer. Hoeven denk ik niet veel mensen met auto naar kerk te komen. Als je 11, 12 kilometer is norm een beetje aanhoudt. En je kan nog fietsen ook. Maar je kunt wel mooi praten met elkaar. Toch? Je kunt wel mooi wat dingen uit de preek met elkaar uitwisselen. Gaat het nog beter mee thuis op de bank recht tegenover elkaar zit. Al wandelend kun je ik weet niet wat met elkaar delen. Over hoe je naar de Heer had verlangd. En hoe de Heer je heeft ontmoet. Of juist nog niet heeft ontmoet. Nou, en zo gaan ze weer terug met de discipelen. En dan mogen ze eigenlijk dit zeggen. En dat, ik zal hem twee keer zeggen, die zin. Om in naar huis te nemen. Toen mochten ze dit zeggen. Jezus deed niet wat ik hoopte. Maar nu hoop ik op wat hij deed. Jezus deed niet wat ik hoopte. Maar nu hoop ik op wat hij deed. Amen. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder. Breng me door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan ga ik op tot Gods altaar. We zingen Psalm 43, de versen 3 en 4. Laten we de Heere samen danken en bidden. Heere, laat ons in deze verwachting leven, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt, door lijden, door verdrukking tot heerlijkheid, door strijd tot overwinning, van kruis naar kroon. Die weg ging u zelf, Heer Jezus, eindeloos dieper dan ooit iemand hier op aarde die zal gaan. Zo diep in lijden, strijd en kruis. Zo verwierf u de sleutel van uw heerlijkheid. Een heerlijkheid van de vrede met God en het eeuwige leven. Die u uitdeelt. Die u schenkt. Geef dan, Heere, dat u daarom aanroepen. Dat we daarvoor nodig hebben, genees mij van mijn schuld, van mijn zonde, want die zijn het, die mijn leven ongelukkig maken en in het verderf laten gaan. Laat ons u zien zoals u bent, Heer Jezus, en u aanroepen om uw werk dat u volbracht, dat u moest doen, wat u wilde doen, wat u hebt gedaan. Oefen ons dan, Heere, in een leven bij alle schriften, in een honger naar uw woord. Bewaar ons voor blinde vlekken, voor eigen invullingen, voor eigen selecties en voorkeuren en afwijzingen. Geef ons honger, Heere, naar al wat in de schriften, de profeten, ons is aangereikt. En zend onderweg uw licht en uw waarheid, dat die ons leiden, ons brengen tot de berg van uw heerlijkheid, uw heiligheid. En geeft u dan dat niemand van ons achter zou moeten blijven. Met een eigen gemaakte sleutel, die zal blijken niet te passen in het slot. Heere, laat uw woord met ons mee blijven gaan. Misschien wel wandelend naar huis, of hoe dan ook. Maar laat uw woord met ons meegaan, onderwerp van gesprek zijn. Van hart tot hart. In huwelijken, vriendschappen, gezinnen. Gemeente, we hen die dat missen, Heere, die niemand hebben, om al gaande op of thuis met u over, met anderen over uw woord te spreken. Wij willen u zegen over dienst van morgenochtend, zo u het geeft. Maak ons hongerig, geef ons trek naar alles en naar elke keer wat de schriften tot ons willen spreken, wat u zelf tot ons spreken wilt. En geleid ze uw gemeente, Heere. Maak in uw woord onze gang, onze treden vast. Dan zullen we niet wankelen, nog bezwijken. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Laten we zingen over het woord, al wat de profeten gesproken hebben. Psalm 119, vers 65, hoe wonderbaar is uw getuigenis. Dus zal mijn ziel er ook getrouw bewaren. En vers 67, maak in uw woord mijn gang en mijn treden vast. Psalm 119, vers 65 en 67. Verheft nu uw harten tot God. Ontvang dan biddend zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.